Goedemorgen. Fijn hier weer te zijn. Ja? Het is wederzijds. Dat is fijn. Een paar weken geleden zijn wij met de gemeente Breda op gemeenteweekend geweest. En op de zondagochtend had ik de pareldienst. Dat heb ik wel vaker op zondagochtend in het gemeenteweekend. Dan kan ik heerlijk met ze naar buiten. Dat is eigenlijk de enige keer in het jaar dat je buiten met de parels kunt zijn. En ja, dat ging ik natuurlijk biddend voorbereiden. Maar deze keer koos ik ervoor om dat niet op mijn kamer te doen of ergens in een zaaltje, maar om even in mijn eentje naar het bos te lopen. Het bos aan de zijkant van de accommodatie. En ik stond daar even stil met mijn gezicht naar de zon. En ik hoorde en ik voelde de wind zacht suizen om me heen. Het voelde goed. En het gaf rust. Heerlijk was dat. En het was ook een knipoog en een vooruitblik naar deze boodschap, waar ik toen al zo goed als mee klaar was. Vanochtend staan we stil bij het ontmoeten van de Heer. In zijn klimaat, in zijn sfeer, in zijn nabijheid, hoorden we zojuist ook in de zangdienst. Hoe herken je zo'n klimaat of sfeer? Wat hoort daar dan bij en wat niet? De Bijbel geeft antwoord op deze vragen. Maar de Bijbel leert nog veel meer over het ontmoeten van de Heer. Zo zullen we zien dat we niet alleen op zoek hoeven te gaan naar Hem. Maar de Heer zoekt ook jou op. Heel actief en vol van liefde. En dat is ontzettend fijn om dat mee te maken. En als leidraad gebruiken wij het verhaal van de profeet Elia. En Elia, zoals we weten, overwint de profeten van de afgod Baal. Je vindt het in 1 Koningen 18. Eerst vertel ik iets over dit verhaal. En daarna komen we vanzelf terecht bij de kerntekst die we straks samen gaan lezen. En ik zie hier al, als het goed is, dat kastje wat daarvoor dient. Klopt dat? Ja? Oh, deze. Ja, ik zag hier ook een paar knopjes. Ik denk, hé, vernieuwing, wat leuk. Ja. Er is al jaren geen druppelregen meer gevallen in Israël. En er is hongersnood. Iedereen kijkt ontzettend uit naar regen. Wie kan uitkomst bieden in deze nijpende situatie? De afgod Baal of de Heer, de God van Israël. De Baalsprofeten sloven zich uit voor hun afgod. Ze dansen, ze roepen, ze schreeuwen en ze doen zichzelf pijn. Maar hun God antwoordt niet. Het is de Heer, de ware God, die uiteindelijk voor regen zorgt. En de Baalsprofeten, die worden compleet verslagen. Mocht je het verhaal niet meer goed kennen, dan raad ik je aan om het nog eens te lezen. Tijdens deze confrontatie op de berg Karmel gebeuren er in het zichtbare spectaculaire dingen. Maar de werkelijke strijd wordt geleverd in de hemel, in de onzichtbare wereld. Koning Achab en koningin Izebel, die op dat moment regeren in Israël, zijn helemaal niet blij met de overwinning van Elia. Vooral koningin Izebel. Zij is woedend. En dan zweert ze bij de goden, ja, je moet je afvragen bij welke goden, dat ze Elia morgen om deze tijd zal doden. Net zoals Elia haar profeten heeft gedood. Hier gaat een enorme geestelijke macht en dreiging van uit. Die is intimiderend. En dan wordt Elia bang. En dan slaat hij op de vlucht. Was hij op de berg Karmel nog vol van Gods kracht en geest, nu laat hij zich afschrikken en terugdringen door de vijand. Hij laat zich bang maken door de boze die hem letterlijk en figuurlijk onderuit wil halen en hem wil terugpakken. Elia krijgt een inzinking nadat hij kort daarvoor nog een overwinning heeft behaald. Dat lijkt misschien vreemd, maar als je naar de Bijbel kijkt, dan kom je dat vaker tegen. Denk bijvoorbeeld aan Noach, die dronken wordt nadat hij weer veilig op het droge is. Denk aan een Mozes die woedend wordt en de stenen tafelen kapot gooit wanneer hij het volk een gouden kalf ziet aanbidden. Of denk aan David die vlucht voor Saul en dan asiel aanvraagt notabene bij het volk waar de reus Goliath vandaan komt. Dit is een bekende tactiek van de vijand. Wanneer er een doorbraak is of een overwinning wordt behaald, dan probeert hij die vooruitgang te stoppen en terug te draaien. En als het nodig is, dan schaalt hij in geestelijke zin op. Dan zet hij nog sterkere machten in, grootvorsten die dreigen en die geweld gebruiken. Of die juist listige verleiding inzetten om hun doelen te bereiken. En dat doet hij precies op het moment en op de manier waarop hij jou het beste kan raken. Wanneer je moe bent, wanneer je je zwak voelt. En dan kunnen bepaalde woorden die tegen je gesproken worden, bepaalde beelden die je ziet of die je voorgespiegeld worden, ineens binnenkomen en je onderuit halen. En dat terwijl je even daarvoor nog zo vol was van en je opgetild voelde door. Bij het horen van het verhaal over Elia die op de vlucht is voor koningin Izebel, zou je kunnen denken: kom Elia, waarom doe je dit nou? Je had gewoon moeten blijven staan. Waarom zou je bang zijn? De Heer is toch bij je? Ik herken die gedachte wel. Volgens mij had ik dat al de eerste keer dat ik dit verhaal las. En toch is dat ook wel een wat negatieve en oordelende gedachte over de profeet Elia. Want je hoeft je inderdaad niet door de vijand te laten intimideren. Nooit. Maar je moet ook niet te licht denken over hoe de vijand kan werken en hem niet onderschatten. Want door koningin Izebel heen werkt er een zeer sterke geestelijke macht die Elia probeert te pakken. De enige mens op wie de boze geen vat kreeg en die altijd bleef staan, dat is Jezus. En dat zie je wanneer hij door de duivel wordt uitgedaagd en verzocht in de woestijn. En dat zie je ook aan het eind van zijn bediening op aarde in Gethsemane op de Olijfberg, vlak voordat hij wordt gearresteerd. Jezus ervaart daar de diepe, stormachtige onrust en ook de verlammende angst die occulte machten kunnen veroorzaken. En het enige dat in zo'n situatie helpt, is bidden tot God, die dan zijn engelen stuurt om je te versterken. En dat doet Jezus dan ook. Dat lees je ook. In Lucas 22 bijvoorbeeld. Nou, wie ook bidt en wie ook versterking ervaart, dat is de profeet Elia. Want we hadden het er net al over dat hij dus op de vlucht is voor de woede van koningin Izebel. Elia trekt de woestijn in. En uiteindelijk gaat hij terneergeslagen onder een braamstruik zitten. Hij voelt zich letterlijk en figuurlijk op. En dan bidt hij: ik kan niet langer, Heer, laat me maar sterven. Daarna valt hij uitgeput in slaap. En dan wordt Elia gewekt. Hij wordt gewekt door een engel. Ja, precies. Tot twee keer toe zelfs. De engel geeft hem te eten en te drinken en zegt: sta op en eet, want de weg zou anders te zwaar voor je zijn. Je hebt nog een lange reis voor de boeg. Elia krijgt te eten. In het natuurlijke en in het geestelijke. In twee werelden tegelijk. En dat voedsel wat hij krijgt geeft hem de kracht en de moed om door te reizen, om door te gaan naar de berg Horeb, de berg van God. En wanneer hij daar is aangekomen, zoekt hij onderdak in een grot. Zo werkt dat dus. Als je eet van het brood dat je krijgt van de Heer, als je drinkt van zijn water, van zijn levend water dat hij je aanreikt, dan kun je altijd door, dan kun je altijd doorgaan. En dan is Elia daar bij die berg in die grot en dan, hoe mooi en persoonlijk wat er dan gebeurt. Dan spreekt de Heer tot Elia. God zoekt hem op En hij zegt, wat doe je hier, Elia? En dan zegt Elia wat hij op zijn hart heeft. Heer, veel mensen hebben het verbond met u verbroken. Ze hebben uw altaren vernield, uw profeten gedood en nu lopen ze allerlei andere goden achterna. Ik ben de enige die is overgebleven en nu willen ze mij ook nog doden. Elia zit er flink doorheen. Maar de Heer laat hem niet zitten. De Heer helpt hem er doorheen. En wat er dan gebeurt, dat is heel mooi en heel veelzeggend. En dat is 1 Koningen 19 vers 11 tot en met 13 waar ik nu uit ga lezen. Ga naar buiten en kom voor mij staan. Voor mij staan op de berg, droeg de Heer hem op. En toen Elia daar stond, zou de Heer voorbij gaan. Maar een vreselijke windstoot schoot over de berghelling. Deze was zo hard dat enkele bergen uiteen scheurden en stukken rots losraakten. De Heer zelf was echter niet in die windstoot aanwezig. Op de windstoot volgde een aardbeving, maar ook daarin was de Heer niet aanwezig. De aardbeving werd gevolgd door een vuur, maar ook daarin was de Heer niet te bekennen. En na dat vuur volgde een zacht suizen van de wind. Toen Elia dat hoorde, verborg hij zijn gezicht in zijn mantel, ging naar buiten en bleef bij de ingang van de grot staan. En een stem zei, waarom bent u hier, Elia? De Heer vraagt of Elia uit de grot naar buiten wil komen. Ga op de berg staan, voor mijn aangezicht. Ofwel, blijf niet langer zitten in die duistere, benauwde situatie. Maar ga rechtop staan, in mijn licht, in mijn ruimte, in mijn sfeer. Elia gehoorzaamt en hij doet wat de Heer van hem vraagt. Maar opvallend is dat Elia pas naar buiten gaat en bij de ingang van de grot gaat staan op het moment dat hij bemerkt dat de Heer voorbij komt. In of tijdens dat suizen van die zachte stilte. En niet eerder, bij die windstoot, die aardbeving of het vuur. En dan heel liefdevol, we lazen het zojuist al, klinkt nogmaals de vraag, wat wil je me zeggen, Elia? Wat heb je op je hart? Ik vind dat prachtig, ik vind het ook ontroerend. Hoe zit dat eigenlijk met die gentle whisper, zoals een Engelse vertaling zegt, met dat zachte gefluister? Nou, dat heeft alles te maken met het klimaat van God, het klimaat waar je hem kunt vinden, het klimaat waar en waarin hij is. Je komt het ook tegen in Genesis 3, vers 8 en 9. Lees maar mee. Toen zij, dat zijn Adam en Eva, het geluid van de Heere God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboomte in de hof. En de Heere God riep de mens tot zich en zei tot hem, waar ben je? Adam en Eva horen de stem van God, zoals de herziene Statenvertaling zegt, bij de wind in de namiddag. In the cool of the day. Of de avondkoelte. En dat vind ik heel mooi. Want dat sluit heel goed aan bij wat we zojuist lazen in 1 Koningen 19. Bij het zachte suizen van de wind. Bij het gefluister van een zachte bries. Ademloze stilte. Of, zoals het Hebreeuws zegt, een stem van fijne stilte. Dat is wat Elia meemaakt en dat is ook wat Adam en Eva hebben meegemaakt. Dit zegt heel veel over God en zijn koninkrijk. Over zijn aanwezigheid, over zijn aard, zijn wezen, over hoe en wie hij is. En wat een ideale omstandigheden zijn dit voor Adam en Eva om God te ontmoeten. In de hof of tuin, vlakbij de boom des levens, aan het eind van de dag in de avondwind. Letterlijk staat er voor de wind van de dag. Want volgens de Hebreeuwse tijdsrekening is dit de overgang naar de nieuwe dag. En die begint bij zonsondergang. Dat is een perfect moment om samen terug te blikken en vooruit te kijken. Met het hoofd koel. Je voelt en weet je dan helemaal verbonden met God. Door hem opgetild, door hem geleid. Je verstaat dan nog makkelijker en beter wat hij tegen jou zegt. En wat zijn bedoeling is met jou. En natuurlijk hoef je dit niet altijd letterlijk te nemen. De Heer spreekt niet alleen tot jou aan het eind van een dag. Die koelte, die avondwind, die stilte, die kun je op ieder moment van de dag ervaren. Zolang je je er maar voor openstelt en er naar op zoek gaat. Zolang je naar Hem op zoek gaat en je door Hem wil laten vinden. En soms is één Bijbeltekst al genoeg om op zijn hoogte te komen. Eén tekst die je leest en die je treft. Of één gebed dat je naar hem uitspreekt. Of een lied, of een leuk liedje wat we vanochtend zongen. Een liedje dat je raakt en dat je met je hele hart kunt meezingen. Soms kun je daar al lang mee vooruit. Misschien heb je zo'n moment wel eens ervaren, 's avonds in de rust of juist 's ochtends wanneer de dag nog fris is en moet beginnen. En ik vind het zelf altijd helemaal lekker als je dat in de buitenlucht, in de natuur mag ervaren. Zoals ik een paar weken geleden heb meegemaakt. God zoekt de mens op, ook jou en mij. En hij laat zien wat van boven is. Ga zien en ervaren op welke manieren hij dat doet. En waar en waarin hij werkt en te vinden is. En welke sfeer en welk klimaat daarbij hoort. En ga ook onderscheiden wat er niet bij zijn koninkrijk hoort. En dat is heel belangrijk dat je dat gaat zien en gaat begrijpen. Zeker in deze tijd. Er is ontzettend veel aan de hand in de wereld. En ook in de christelijke wereld gebeurt er van alles. Is God werkelijk te vinden in alles? En spreekt hij in of door alles wat mensen christelijk noemen? Wanneer je dit gaat zien en onderscheiden, kun je scherpere keuzes maken. En wanneer je goede keuzes maakt, dan kun je dichter bij hem leven. En hem nog beter leren kennen. En door hem laten leiden. En zo ga je steeds meer, langzaam maar zeker, steeds meer leven zoals God het wil. En word je bruikbaarder voor zijn plan, voor Gods plan met mensen. En dan kun je alles doen wat de Heer van je vraagt. En dan is een sleutelgedachte om aan vast te houden dat God 100% goed is en nooit verandert. Hij is licht en in hem is geen spoor van duisternis. Hij is volkomen goed, zegt Psalm 100 vers 5. Hij is de bron en de ultieme maatstaf van alle goedheid, lezen we in Lucas 18. God is good all the time. En andersom, all the time. Zo is het. Amen. En dat zie je en dat proef je wanneer je hem opzoekt. En Gods wezen, Gods karakter en zijn belofte blijven altijd hetzelfde. En dat geldt ook voor zijn zoon Jezus, de Christus, die de weerspiegeling is van Gods heerlijkheid. Maar hoe zit het dan met ons, met jij en ik? Want wij zijn dan wel geschapen naar Gods beeld, maar helaas door eigen zonde niet meer helemaal goed en zuiver. Door die zondeval is er innerlijke verdeeldheid gekomen in ons leven. En gebrokenheid en duisternis. En toch kan God ons, de mens, nog steeds bereiken. En dat doet hij ook. Hij blijft mensen in liefde benaderen en laat mensen niet aan hun lot over. Hij is en blijft liefdevol betrokken bij ieder van ons. en bij ons samen. En met hem hoef je ook nooit bang te zijn of terug te schrikken. Maar andersom kunnen wij God bereiken. En dan is hij misschien dichterbij dan je denkt. De Bijbel is er duidelijk over. Wanneer je hem zoekt, laat hij zich vinden. Door wat Jezus heeft gedaan aan het kruis, door zijn werk, kunnen wij vrij bij de Vader komen. Het is dan wel belangrijk dat we hem blijven zoeken. Iedere dag opnieuw. En wanneer we hem dan gevonden hebben, dat we hem niet meer loslaten. Niet meer inruilen voor. En dat verbinden met hem, dat zoeken en dat helemaal één worden, dat doe je het best door verbondenheid in Heilige Geest. Dan wordt dat dieper. Dan komt het meer binnen. Zo leer je hem steeds beter kennen. En zo leer je ook zijn klimaat, het klimaat van zijn koninkrijk, beter herkennen. En zo leer je tegelijkertijd zien wat niet bij God vandaan komt, waarin hij niet is en niet werkt. Het betekent dat je alles wat je ziet, alles wat je hoort, ook al je gedachten en je gevoelens en je emoties mag toetsen, mag checken waar en bij wie het vandaan komt. En dan houd je alleen de goede dingen vast, net als een zeef. En die tekstgedeelte die we vanochtend hebben gelezen uit 1 Koningen 19 en Genesis 3, die laten iets zien, die geven eigenlijk een les over de werkelijkheid in de hemelsferen. Wat daar gebeurt en hoe dat een uitwerking kan hebben op aarde. En als we dan denken aan wat Elia meemaakt op de berg, dan is het opvallend dat een aantal van die natuurverschijnselen achter elkaar voorbij komen en dat die voor de Heer uitgaan. Eerst is daar die sterke wind die bergen verscheurt en rotsen in stukken breekt. De Nadense Bijbel zegt dat het een geestesstorm is. En dan is er die aardbeving en daarna het vuur. Maar in al deze dingen is de Heer niet. Maar waar komen die dan vandaan, die onrustgevende, vernietigende en beangstigende verschijnselen? En waarom? Nou, deze verschijnselen, of beter gezegd die machten erachter, die willen je aandacht afleiden. Zodat jij zijn stem niet herkent en hem dus ook niet kunt horen. Maar het is goed om te onthouden, ook in tijden dat het moeilijk is, dat de Heer niet verschijnt in vloedgolven of tsunamis of in verterende vuren. En dat soort rampen of verschijnselen stuurt hij ook niet op mensen af om hen te straffen. De vijand, Satan, werkt wel op die manier en daar zet hij zijn demonen voor in. En dat doet hij juist precies op die moment wanneer de Heer zich wil openbaren aan zijn volk en tot mensen wil spreken, ook tot jou en mij persoonlijk. Die dingen moet je dus niet door elkaar halen, die moet je uit elkaar halen. Herken de stem van de Heer tussen al die andere stemmen en geluiden. Zo mag je steeds beter, ga je steeds beter zien en proeven hoe God werkt en hoe hij spreekt. En in welke omstandigheden dat gebeurt. En alles wat daar niet bij hoort of alles wat niet goed smaakt, ja, dat mag je weggooien. Dat zou je met eten ook doen wat niet lekker smaakt. De kliko, hopskee. Ja. En laat je ook niet door die geestelijke golven en winden opjagen of gestrest raken of onderuit halen. Ja, maar Mark, ik lees wel eens in de Bijbel en ik heb laatst Exodus 19 gelezen. En dan lees ik dat Mozes met het volk ook die berg Horeb, of de berg Sinaï, dat is hetzelfde, beklimt. Om daar God te ontmoeten. En dan lees ik over donderslagen en over bliksemschichten rondom die berg. En dan klinkt er een enorm bazuingeschal. Er is vuur en rook en de hele berg trilt wanneer God aan Mozes antwoord geeft in de donder. En in Psalm 50 lees ik dan ook nog: God komt met een ongelooflijke, prachtige glans vanuit Jeruzalem naar ons toe. God is een aantocht en zal niet zwijgen, omdat hij moet spreken. Een laaiend vuur gaat voor hem uit en om hem heen davert een storm. Om hem heen, ik hoor het al, ja. Ook in deze voorbeelden mag je onderscheiden wat van God komt en wat niet. Er vinden hier meerdere geestelijke verschijnselen plaats, maar ze zijn wel verschillend van aard. Die prachtige glans bijvoorbeeld, die hoort bij God, maar die afschrikwekkende verschijnselen niet. God is en werkt in het stabiele. Hij werkt in het rustige, in het vredige. En die zuivere, volkomen situatie van rust en vrede, die mogen ook jij en ik gaan ervaren. Daar mogen wij in binnen gaan, door ons geloof en vertrouwen in hem. En doordat we doen wat hij van ons vraagt. Hebreeën 4 vers 9 tot en met 11. Machten van de duisternis, die proberen die lieflijke verschijning en de vrede van de Heer te overschreeuwen. Ze willen mensen bang maken voor God. En bij de Israëlieten lukt dat dus op die berg, want je leest in de Bijbel dat ze beven van angst. Daardoor gaan mensen, ook in deze tijd, afstand houden tot God. En een ongezonde vorm van vrees ontwikkelen. En daarmee bedoel ik angst voor God. In plaats van een gezonde eerbied en een gezonde vorm van respect. En zo krijg je een verkeerd beeld van God. Waardoor je hem en zijn bedoeling niet echt leert kennen. Daar is het de vijand om te doen. Er staat voor hem dus heel wat op het spel, maar voor ons ook. Het is niet een theologisch verschil van inzicht. Het gaat hier om iets anders. Het gaat hier om het beter leren kennen van de God die van ons houdt en die een plan heeft met ons. Laat je dus niet op een dwaalspoor zetten of afleiden. En schrijf de eigenschappen van de vijand, zoals angst en dood en vernietiging, niet toe aan onze liefdevolle en goede God. Als dat soort dingen, net als stormen en aardbevingen, wel bij God zouden horen, dan zou Jezus tijdens de storm op het meer niet hebben ingegrepen. Want Jezus ging nooit in tegen de wil van God. Maar we lezen iets anders. Wat doet Jezus tijdens de storm? Hij bestraft de machten die de storm veroorzaken. Hij maant de zee en de golven tot kalmte. Zodanig dat er zelfs geen rimpeltje meer op het water is te zien. En ook hier heb ik een psalm bij. 107, vers 29. Die spreekt over de Heer die de storm afzwakt tot een zacht ruisende wind en die de golven kalmeert. Laten we dit eens vertalen. Vertalen naar ons eigen leven. De Heer nodigt ons uit om naar hem toe te gaan. Om voor hem te komen staan op een hoge berg, rechtop, in zijn licht, in zijn warmte. Om zijn stem op te merken en daarnaar te luisteren. En als je dat gaat doen, en dat doen jullie al, daar ben ik van overtuigd, dan ervaar je mooie dingen, ja zelfs de mooiste dingen. Dan kun je worden opgebouwd. Dan krijg je inspiratie. Je wordt terechtgewezen. Maar je voelt je ook geliefd. Je ontvangt wijsheid. Je ontvangt kracht. En tegelijkertijd kun je juist, omdat je de Heer zoekt, te maken krijgen met afleidende verschijnselen. Met negatieve gedachten, negatieve gevoelens of een oorverdovend getetter om je heen. Een sfeer of een klimaat dat je bang maakt of onrustig. En heel vaak gaan die verschijnselen vlak voor het spreken van de Heer uit. Al kunnen ze ook plaatsvinden terwijl je naar hem luistert of daarna. Misschien heb je het wel eens gehad en ervaren wanneer je thuis komt na een mooie dienst. Of een dag nadat je een belangrijke stap hebt gezet, een stap vooruit in het volgen van de Heer. En dan die nacht daarna of de dag daarna, dan komt er van alles en nog wat op je af. Ik heb hier zelf ook vaak wat van ervaren. Bijvoorbeeld in de voorbereiding op deze boodschap. Het was in de week voordat ik echt zou gaan starten met schrijven. En iedere ochtend las ik de Bijbel. En ik ontdekte veel mooie dingen en waardevolle dingen die ik kon gebruiken voor mijn preek. En we waren op dat moment op vakantie. En we deden veel leuke dingen. En de zon scheen en het was lekker warm. Volop genieten zou je denken. En toch maakte ik me zorgen. Zorgen om dingen die mis zouden kunnen gaan in mijn leven. Ik voelde me onrustig daardoor en ik lag er soms van wakker. Het overschaduwde de blijdschap die ik had kunnen voelen en waar ik ook alle reden voor had tijdens deze mooie vakantie. Maar ik had ook gelezen, zoveel was ik al, dat de Heer ging bidden en dat er toen engelen kwamen. En dat dat ook voor Elia gold. En toen dacht ik, waarom dan ook niet voor mij? Dus toen heb ik dat ook gedaan. En toen namen die nare gevoelens af, heel snel eigenlijk al. Ik voelde me toen gedragen en beschermd en al snel een stuk beter, waardoor ik ook kon beginnen met schrijven. Je moet er dus niet verbaasd van staan als je dit meemaakt, als je met geestelijke stormwinden te maken krijgt. Vertel de Heer dan gewoon wat er aan de hand is, zoals je dat aan je vader zou kunnen vertellen. En blijf dicht bij hem, want hij kan en zal ook jouw storm tot stilte brengen. Zelfs alles weer volkomen rustig kunnen maken, zodat je door kunt gaan. Dan gaan we nu terug naar Elia. Want die is nog op de berg Horeb. Wanneer hij zijn hart heeft gelucht bij de Heer, dan krijgt hij een opdracht. Hij mag koningen gaan zalven. En hij mag Elisa gaan zalven als zijn opvolger. Voor Elia wordt duidelijk dat hij toch niet helemaal alleen is overgebleven als dienaar van de Heer. Er blijken nog 7000 mannen te zijn overgebleven. En of je dat aantal letterlijk moet nemen, dat betwijfel ik. Maar het is in ieder geval een getal dat aangeeft dat het om een groot aantal mensen of gezinnen gaat. Mensen die hun knieën niet voor Baal hebben gebogen en zijn beeld niet hebben gekust. Elia voelt zich weer sterk en krachtig worden. Hij heeft een vernieuwde richting gekregen, een nieuw perspectief in zijn leven. Het goede en profetische dat God geeft, werkt door in volgende generaties. En dat is een heel hoopvol vooruitzicht. Elia mag er zelfs nog een tijd aan meewerken, samen met Elisa, die het werk van hem zal overnemen. God zorgt voor doorgang. Hij zorgt voor voortgang. En hij laat zijn dienaren nooit in de steek, of nooit aan een lot over. Zijn plan en werk gaat door. Altijd. En ook in jouw en mijn leven zorgt God voor vooruitgang. Zorgt God voor vernieuwing. En ook wij mogen ons samen met heel veel broers en zussen enthousiast en vol goede moed blijven inzetten voor de Heer. Terwijl hij naar ons omziet en terwijl hij naar ons kijkt en voor ons zorgt. En dat geldt ook voor de generaties na ons. Mocht je daar zorgen over hebben. Hoe moet het hierna? Hij zorgt ervoor. En dit verhaal laat het zien. Maak je dus geen zorgen. Laat je niet intimideren. Laat je niet omverblazen. Wie of wat er ook tegenover je staat of nog komt te staan. De Heer is God. Dien hem alleen. Beklim zijn berg. Ga op zijn hoogte recht voor hem staan. Hij is er voor je. Hij omgeeft je met zijn heerlijke, verkoelende klimaat. Zoek de Heer. Geniet van zijn rust. Geniet van zijn vrede en leef. Amen. Zou ik nu graag nog een lied zingen? Lied 312.